Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Peter Bos. Ik heet u namens het comité tegen het kraakverbod allemaal hartelijk welkom hier in het perscentrum Nieuwspoort. De bedoeling van deze bijeenkomst is om u, leden van het parlement, de pers en andere belangstellenden te informeren over de start van een campagne die vanuit diverse geledingen is opgestart tegen een mogelijk verbod op het kraken van bedrijfspanden met name. We willen vandaag een brochure uitreiken, wat informatie verschaffen over de campagne en verder zal een aantal deskundige sprekers toelichting geven over de belangrijkste aspecten die spelen rond een mogelijk kraakverbod. De deskundigen zijn Hai Schoolmeesters. Hij is programmeur op het NDSM-terrein en verder bewoner van het ADM-terrein in Amsterdam. Dagmar Letange van het Studentenkraakspreekuur in Amsterdam. En Marcel Schukink-Kool, advocaat en specialist op het gebied van kraakwetgeving. Na de diverse inleidingen van de deskundigen is er een mogelijkheid om vragen te stellen. En de pers kan natuurlijk woordvoerders van het comité interviewen. Voordat ik de deskundigen aan het woord laat, even een korte inleiding over de motie van het CDA en de strategie van ons comité. De discussie over een mogelijk kraakverbod hebben we te danken aan het Tweede Kamerlid Jan ten Hopen van het CDA, die tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken een motie heeft ingediend waarin de regering wordt verzocht de wetgeving aan te passen zodanig dat het kraken van bedrijfspanden verboden wordt. Momenteel onderzoekt minister Donner van Justitie de juridische mogelijkheden en is het wachten op het standpunt van de regering op dit punt. Vanuit de kraak en ook studentenbeweging is, en overigens ook andere maatschappelijke geledingen, is met veel verbazing en zelfs verontwaardiging gereageerd op het voorstel van de heer ten Hopen. De argumenten die ten Hopen naar voren brengt zijn volgens velen uiterst dubieus. Op de website van het CDA kunnen we die argumentatie lezen. En ik citeer van de website: Tweede Kamerlid Jan ten Hopen heeft middels een motie voorgesteld om de kraakwetgeving zodanig aan te passen dat het mogelijk wordt om internationale criminaliteit die gepaard gaat met het kraken van bedrijfspanden uit Nederland te weren. Volgens Jan ten Hopen heeft slechts 1 op de 10 krakers in Nederland de Nederlandse nationaliteit en zijn de krakers van bedrijfspanden professionals met professionele kraakapparatuur. Vervolgens worden in de gekraakte panden feesten met professionele geluidsapparatuur gegeven, waarvoor entree wordt gegeven en wordt er op die feesten ecstasy verhandeld. Einde citaat. U begrijpt dat dit soort uitlatingen gedaan door notabene een parlementariër van de grootste politieke partij Nederland nogal wat weerstand heeft opgeroepen bij veel mensen die op een serieuze manier bezig zijn met kraken, woningnood en volkshuisvesting. Ook mensen die direct of indirect actief zijn bij broedplaatsen in gekraakte bedrijfspanden zijn uiterst verbolgen over de redeneringen van ten Hopen. Een aantal mensen heeft de afgelopen dagen de koppen bij elkaar gestoken en heeft besloten om een campagne te starten tegen een eventueel kraakverbod. Ons inziens zijn de vertegenwoordigers van de politieke partijen die de motie hebben ingediend, te weten CDA, de VVD, LPF en SGP, zeer slecht op de hoogte van de dagelijkse praktijk en de wetgeving met betrekking tot het kraken van bedrijfspanden. De door ten Hopen gesuggereerde connectie tussen krakers en buitenlandse criminele organisaties die houseparties organiseren en handelen in ecstasy is een groot misverstand dat zo snel mogelijk uit de wereld moet. Ik wil eerst nog even melden dat er een brochure dus is uitgebracht. De brochure heet Alles wat een Kamerlid zou moeten weten over kraken, maar nooit heeft durven vragen bij het kraakpand om de hoek. Er staat veel informatie in over de dagelijkse gang van zaken rond het kraken, actuele zaken met betrekking tot woningnood, de wetgeving en de motie van ten Hopen staat erin. Dus alles wat van belang is in deze kwestie, dat is hierin beschreven. En we wilden dit graag uitreiken aan de, in eerste instantie aan de parlementariërs die in de Commissie Economische Zaken zitten en die de motie van Ten Hope steunen of althans ermee te maken hebben. Dus ik weet niet of er mensen van de Tweede Kamer hier aanwezig zijn die iemand ontvangst zouden nemen. In ieder geval hebben we er één, dus dan kunnen we het ook nog een beetje officieel maken.
Alsjeblieft.
Ja,
dankjewel. En ik hoop dat je er...
Dat het parlement een goede notie van neemt. We zullen het proberen ook aan de andere Tweede Kamerleden te gaan overhandigen. Vandaag of morgen. Dus dan komt dat werk waarschijnlijk wel goed. Goed. Dan, de eerste spreker van vandaag is Marcel, die hier naast me zit. Marcel Schukking-Kool. Hij is advocaat in Den Haag en gespecialiseerd in de huidige wetgeving, het gebied van kraken. Hij zal onder andere ingaan op de wetsgeschiedenis rond kraken en ook waarschijnlijk ingaan op de bewering van Ten Hope dat het moeilijk is voor eigenaren van bedrijfspanden om krakers uit hun panden te krijgen. Aan jou het woord, Marcel.
Geachte aanwezigen. We zijn hier aanwezig om ons te verdiepen in de argumentatie voor een voorstel tot wijziging van de wetgeving op het gebied van het kraken van panden. Het is niet voor de eerste keer dat een dergelijk voorstel in het parlement ter sprake komt. Wat mij frappeert bij het huidige voorstel is dat de indieners zich klaarblijkelijk daarbij niets aantrekken van de discussie zoals die zich hierover eerder heeft afgespeeld en de argumenten die daarin zijn genoemd. Om het geheugen even op te frissen, op 2 februari 1971 besliste de Hoge Raad dat het kraken van leegstaande panden niet als huisvredebreuk aangemerkt kan worden, maar dat het juist de krakers zijn die in hun huisrecht dienen te worden beschermd. Kort daarna werd op voorstel van VVD en D70 een voorstel ingediend voor een anti-kraakwet. Dit voorstel kwam weliswaar ongeschonden de Tweede Kamer door, maar onder druk van diverse maatschappelijke organisaties werd besluitvorming door de Eerste Kamer op de lange baan geschoven en uiteindelijk afhankelijk gemaakt van aanvullende regelgeving op het gebied van leegstandsbestrijding. In mei 1981 werd een wetsontwerp voor een leegstandswet door de Tweede Kamer, op korte termijn gevolgd door de Eerste Kamer, aangenomen. In deze leegstandswet was de invoering van de strafbaarstelling van kraken uitdrukkelijk verbonden aan wetgeving die het mogelijk moest maken op een effectieve wijze leegstand te bestrijden. Toen uitvoering van deze wetgeving niet mogelijk bleek, is de invoering van de wet op de anonieme dagvaarding en verruiming van de mogelijkheid van tijdelijk verhuur na uitgesteld en later afgesteld. Begin jaren 90 is tamelijk onopgemerkt middels de huisvestingswet toch een artikel in het wetboek van strafrecht opgenomen dat het kraken van panden die korter dan een jaar leegstaan verbiedt. Volgens de regering om de eigenaar een redelijke termijn te geven om een bestemming voor zijn leegstaande pand te vinden. Wat nou opvalt in deze hele geschiedenis is dat hierin het argument van woningnood een belangrijke rol speelde en dat er een uitdrukkelijk verband is gelegd tussen strafbaarstelling van kraken en leegstandsbestrijding. Over de woningnood kan worden opgemerkt dat deze onverminderd groot is. De wachttijden voor woningen in de grote steden lopen op tot meer dan 7 jaar. De koppeling tussen strafbaarstelling van kraken en leegstandsbestrijding is in de motie van Ten Hope volkomen afwezig. Hierdoor kan gesteld worden dat door de motie alleen de particuliere belangen van eigenaren van leegstaande panden gediend worden en niet de maatschappelijke belangen die onder andere gemoeid zijn met het oplossen van de woningnood en het tegengaan van speculatie. Als maatregelen voor bestrijding van leegstand zijn destijds genoemd vordering van leegstaande panden door de overheid en verruiming van de mogelijkheden van tijdelijke verhuur. Een zeer belangrijke en dragende rol was daarbij weggelegd voor de instelling van een leegstandsregister. Aan de invoering daarvan bleken te hoge kosten verbonden, waardoor ook de vordering van leegstaande panden in het water is gevallen. Zodra leegstand gelegaliseerd wordt, is er bovendien voor eigenaren van leegstaande panden vaak geen drijfveer meer om deze ruimte tijdelijk te verhuren aan woningzoekenden. Ten gevolge daarvan is het besef gegroeid dat strafbaarstelling van kraken geen alternatief is. Indien de motie Ten Hope zal worden uitgevoerd, zal het ertoe leiden dat eigenaren van bedrijfsruimte op geen enkele manier meer gestimuleerd worden langdurige leegstand te voorkomen. Verloedering van de woonomgeving en toename van het aantal daklozen is hiervan een zeer voorspelbaar gevolg. De overheid heeft geen middelen om deze leegstand tegen te gaan en het voorkomen van de gevolgen hiervan zal veel geld kosten. Het argument van Ten Hope dat de eigenaar niets met zijn pand zou kunnen doen nadat het gekraakt is, is simpelweg onjuist. Een ontruimingsvordering van de eigenaar van het pand tegen krakers wordt door de rechter in beginsel altijd toegewezen indien de eigenaar voldoende belang daarbij kan aantonen. Kortom, de maatschappelijke consequenties van strafbaarstelling zijn alleen maar negatief, zonder dat daaraan een valide argumentatie ten grondslag ligt. Wat mij betreft slaat de motie dan ook volledig de plank mis.
Dankjewel. Inmiddels is er nog een Tweede Kamerlid binnengekomen, de heer Van Bochhoven van het CDA, klopt dat? U heeft inmiddels de brochure ontvangen?
Dat klopt.
Nou, prima, dan ben ik ook tevreden dat u hem ook heeft. Ik hoop dat u er ook goede kennis van neemt.
Zeker, omdat ik al mee bezig ben, terwijl ik luister naar dat ding wat ik zeg.
Ja, prima. Oké. Nog een mededeling over de campagne die net is begonnen door ons actiecomité. We gaan op 8 november, althans we willen proberen om op 8 november een open dag te organiseren, een landelijke open dag. En de bedoeling is dat dan zoveel mogelijk kraakpanden in Nederland hun deuren open gaan stellen voor het publiek. Omdat gebleken is dat er toch nog een hoop vooroordelen en misverstanden bestaan over het kraken en over de bewoners van kraakpanden. En we hopen dat dat een succesvolle manier wordt om meer bekendheid te geven aan de activiteiten. En natuurlijk raden we ook alle parlementariërs aan om bij hun in de buurt eens een bezoekje te brengen aan een kraakpand en zich te vergewissen van de activiteiten. Oké, dan nu het woord aan Hai, geloof ik. Ja. Hai Schoolmeesters, programmeur van de NDSM Werf. Dat is een groot project in Amsterdam, in een grote voormalige scheepswerf. Verder is hij ook bewoner van het ADM-complex. Dat is ook een scheepswerfcomplex, geloof ik, wat al heel lang gekraakt is, in verschillende fases. En hij zal zijn verhaal nu gaan beginnen.
Nu er iets gezegd is over het juridisch kader, willen we het ook hebben over de onzin van een aantal argumenten die ten hope aandraagt. Om daarna iets te vertellen wat krakers in sociaal en cultureel opzicht dan wel doen. Ten eerste over het houden van illegale houseparties. Nou, wij realiseren ons dat dat voorkomt. Maar het betreft echter zelden die gekraakte bedrijfsruimtes die voor een langere tijd gebruikt worden als woon- en werkplek. Meestal zijn dat juist de bedrijfspanden die voor de duur van de party bezet worden. We willen erop wijzen dat het ook een afnemend fenomeen is en dat veel houseparties tegenwoordig in de reguliere clubs plaatsvinden. We willen er ook op wijzen dat de overheid over voldoende juridische middelen beschikt om dergelijke illegale parties snel te stoppen. Denk aan evenementenvergunning, dat soort dingen. De nieuwe anti-kraakwet in zaken bedrijfspanden is echt niet nodig om illegale houseparties te voorkomen. Over de schade van een eigenaar in zaken gas, water en elektra. Eigenaren van bedrijfspanden die hun bezit om wat voor reden dan ook langer leeg laten staan, sluiten direct die voorzieningen af. Meestal nemen de krakers tegen betaling van een borg de rekening van deze voorzieningen op hun naam. Dus ook hiertoe is een anti-kraakwet overbodig. Meestal speelt de noodzakelijkheid van het kraken zich af tegen een achtergrond van speculatie, van zinloze planologie of stedenbouwkundige ontwikkeling. Maar vooral van onbetaalbaar wonen en werken. Met name door de hoge huurprijzen van sociale woningen en ateliers en door de onmogelijkheid om dergelijke ruimtes in afzienbare termijn te verwerven, zien steeds meer verschillende mensen zich gedwongen een oplossing te vinden voor een acute woon- en werkprobleem. Want er is nu grote behoefte aan goedkope en toegankelijke bedrijfsruimtes, ateliers en woon-werkpanden. In die gekraakte bedrijfspanden gaan diverse woonvormen hand in hand met werken en kleine ambachtelijkheid met het presenteren van een eigen tegendraadse cultuur die nergens anders aan bod kan komen. Hier is echt geen plaats voor criminele organisaties. Maar bronschieters en kermisklanten kunstenaars en glasblazers, theatermakers, popmuzici, organisatoren, botenbouwers en uitvinders, die leven hier met elkaar samen en kunnen hier op een ongestoorde manier en zonder de grote maatschappelijke prestatiedrang hun werk uitoefenen. Ze organiseren buurtactiviteiten, filmavonden, theater en kunst en leveren zo een bijzondere culturele en sociale bijdrage aan de stad. Met z'n allen realiseren ze een tamelijk goed georganiseerde structuur waarin voor criminaliteit en drugs geen plaats is. Het zijn mensen die beginnen en experimenteren en of mensen die hun werk niet betaalbaar elders in de stad kunnen doen. Ze zijn constructief en vernieling van het object waarin zij wonen en werken komt niet bij hen op. Ze vormen vaak een voedingsbodem voor creatieve impulsen. Het zijn de productieve en sociale laboratoria van een stad in ontwikkeling. Vele Nederlandse gemeentes hebben dit onderkend en in navolging van Amsterdam een zogenaamd broedplaatsenbeleid opgezet. Met de beschikbare middelen uit dit broedplaatsenbeleid kan echter bij lange na niet worden voldaan aan de vraag van dergelijke woon- en werkplekken en zijn tevens de problemen voor de woningzoekenden niet opgelost. Door het kraken van grote bedrijfsruimte zijn veel grotere en monumentale panden behouden gebleven voor de stad. In Amsterdam zijn er bijvoorbeeld het Veen, Pakhuis Wilhelmina, Plantage Doklaan, Warmoestraat 139 en het NRC Handelsblad uit het verleden. En in ieder geval kon er tijdelijk een nuttig en creatief gebruik aangegeven worden. Het lijkt er dan ook sterk op dat Ten Hope, zonder zich daarbij te verdiepen in de materie, ingefluisterd is door eigenaren en projectontwikkelaars die geen andere invulling aan hun bezit kunnen geven dan speculeren. En gezien het huidige juridische instrumentarium dat eigenaar ter beschikking heeft tegen krakers en gezien de enorme behoefte aan woon- en werkruimte, is het op basis van Ten Hopes argumenten volstrekt overbodig een anti-krakerwet door te voeren. We verzoeken de leden van de Tweede Kamer dan ook om morgen niet akkoord te gaan met deze ongefundeerde motie.
Dankjewel. Dan tenslotte het woord aan Dagmar. Dagmar de Tansch van het studentenkraakspreekuur in Amsterdam.
Ja, graag wilde ik nog iets gaan vertellen over de enorme woningnood in Nederland. Ik hoorde de laatste tijd, en heb ook van meneer Ten Hope gehoord, van woningnood bestaat niet, er hoeft helemaal niet gekraakt te worden. Het tegendeel is waar. We hebben op dit moment in Nederland 518.000 woningzoekenden. En dat zijn de cijfers volgens VROM. Daarnaast hebben we in Amsterdam hebben we wachtlijsten van minimaal 7 jaar voor een sociale huurwoning. En dan woon je nog lang niet in het centrum, want daar is wachttijd 11 jaar. We hebben vele zwakke groepen binnen de samenleving die nergens meer kunnen wonen. Mensen met minder inkomen dan iemand die echt een heleboel geld op zak heeft. Het zijn jongeren, dat zijn studenten, het zijn mensen met een lager inkomen en starters die niet gelijk een topbaan hebben. Hier staat tegenover dat er in totaal in Nederland 4 miljoen, bijna 5 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg staat. In een situatie van een gigantische woningnood en een enorme leegstand is het natuurlijk absoluut niet tolerabel dat er verboden wordt dat die leegstand gebruikt wordt. Deze motie leidt alleen maar tot een legalisering van leegstand. De politiek heeft inmiddels al de koppeling gemaakt tussen de leegstand van kantoren en wonen. Zo wordt er door een heleboel politieke partijen geroepen van kom, we gaan kantoren verbouwen voor studenten. Alleen nu al blijkt dat heel veel initiatieven veel te duur zijn. Daarnaast vrezen wij dat de plannen die er nu zijn om kantoren te verbouwen voor bijvoorbeeld studenten of jongeren of starters, dat die direct weer in de la zullen verdwijnen, indien het gewoon mogelijk is om jarenlang een pand leeg te kunnen laten staan. Daar komt bij dat op dit moment wij eigenlijk de enigen zijn die gewoon nu al die kantoorruimte benutten om daar mensen te huisvesten. Verder geldt natuurlijk dat als de politiek daadwerkelijk in staat is om de problemen van zowel de leegstand als de enorme woningnood op te lossen, dat er helemaal niet meer gekraakt zou worden. Wij kunnen dan gewoon ergens in een betaalbare huurwoning in de stad zitten en er zijn niet genoeg panden om te kraken. Daarom stellen wij ook dat in dit geval het recht op woonruimte ver boven het eigendomsrecht staat. Ik ben van mening dat meneer Ten Hope met deze motie alleen maar laat zien dat hij absoluut niet snapt wat de impact is van de woningnood in de grote steden op dit moment. We Dat hij daarnaast bezig is met het criminaliseren van mensen die als enige echt bezig zijn op dit moment om de woningnood op te lossen. En dat het sowieso niks oplost, omdat het kraken hoe dan ook doorgaat.
Oké, nou tot zover de bijdragers van alle mensen hier aan de tafel. We kunnen nu starten met de vragenronde. Vragen van journalisten of van parlementariërs. Misschien is het goed om voor daar aan vooraf gaat even aan meneer Van Boch over van de CDA te vragen of hij weet hoe het met de motie staat. Of hij inderdaad dinsdag, dus morgen al in stemming wordt gebracht. Weet u dat?
Ik zou
het
niet weten.
Maar ik kan vragen waarom meneer Van Boch niet hier is. Ik ben wel een aantal
tegen. Ik denk dat meneer Van Boch voor deze bijeenkomst te laat een uitnodiging heeft gekregen. En mij heeft hij na 12 bereikt. Ik neem aan dat dat de reden is waarom hij er niet is. Hij er niet kon zijn en ik toegezegd heb om ervoor te zorgen dat ik zo gauw ik in Den Haag was meteen hier naartoe kom.
Mag ik even nog een vraag stellen?
Ja, natuurlijk. Gaat u gaan.
Ik
zal hem proberen. Ja.
De campagne, dat klinkt wel goed, maar het enige wat ik concreet hoor is een open dag op 8 november.
Ja.
Dus dat jij dat voor een campagne klinkt het mij nog een maag.
Nou ja, we zijn dan natuurlijk nog niet zo heel lang bezig. Sinds vorige week geloof ik. En dit is de eerste activiteit, persconferentie. En wat de verdere plannen zijn, dat weet ik niet. Misschien dat iemand daar iets meer over kan zeggen.
Nou, het hangt ook een beetje af van wat er morgen gaat gebeuren. Mm-hmm. Dus wij wilden in ieder geval vandaag hier aanwezig zijn. En een aantal standpunten duidelijk maken. Na morgen dan vindt er in het land op een aantal plekken overleg plaats. En zal gekeken worden wat voor stappen er nog meer genomen moeten worden.
Nou, dat was eigenlijk ook mijn tweede vraag, want wat mij opviel in uw betoog was dat u het nogal breed trekt, dat het ook van belang is voor een stad om creatieve dingen te ontwikkelen, et cetera, et cetera. Maar dan verbaast mij dat het front niet breder is dan alleen maar de kraakbeweging. Dus bijvoorbeeld, je zou dan verwachten dat je steun krijgt van bepaalde gemeentebesturen of bepaalde groepen binnen de bevolking. En dat zie ik niet achter de tafel.
Ja, daar is wel mee bezig, maar het is natuurlijk een week lang een korte termijn. Er is onder andere al van het gemeentebestuur van Nijmegen bijvoorbeeld is een uitspraak gekomen dat zij zich niet achter het kraakverbod opstellen. Je kan natuurlijk niet verwachten dat binnen een week alle relevante maatschappelijke organisaties zijn aangeschreven. Maar ik heb wel de indruk dat er...
Ja, in ieder geval de landelijke studentenvakbond heeft bijvoorbeeld maandag al per spuchtendeur het gedaan. Dat ze het geen goed idee vinden. En zo zijn er meer studentenorganisaties die er ook niet mee bezig zijn.
Ik ben Meijland Duivendak van GroenLinks Kamerlid. En wij zijn helemaal niet benaderd of we in dat comité zouden willen zitten. Maar ik wil wel vanuit GroenLinks mijn warme sympathie voor het streven om die motie zo snel mogelijk van tafel te krijgen, uitspreken. En als we vanuit GroenLinks daar bijdrage aan kunnen leveren, heel erg graag. Want het eigendomsrecht is niet een absoluut recht. En zo wordt het wel. Het eigendom staat boven alles bij de heer Ten Hope. Terwijl inderdaad in tijden van woningnood het goed onderstreept. Naar ons idee, die 12 maanden is al lang dat het leeg mag staan. Het zou best wat korter kunnen. In plaats van daarvan wordt het een absolute. En de aanval van de heer Ten Hope. De quotes uit de internetsite van het CDA, dat pijnlijk duidelijk, die mist dus iedere richting. Die slaat niet op de werkelijkheid zoals die plaatsvindt in alle steden en kleinere plaatsen. Maar die haalt er dingen bij die niets met het kraken te maken hebben. Maar het effect ervan zal wel zijn dat al die goede initiatieven die plaatsvinden om zeep geholpen worden. En inderdaad speculanten oneindig lang met hun eigendom in de weer kunnen zijn in plaats van dat het een nuttige bestemming heeft. Dus... Ja, ik weet niet of de heer Ten Hope nog kan zeggen of de CDA-fractie nog spreekt over deze motie in termen. Maar ik vond het zelfs in dit rechtse kabinet vond ik dit wel een hele gekke uitschieter hoor.
Zo zijn er ook meerdere politieke partijen wel geweest die niet. SP die heeft zelf natuurlijk ook een campagne via een jongere rood, die heel actief oproept tot kraken. Kijk, er zijn vele mensen die zich hiervoor uitspreken. Die zijn nog hier misschien niet aanwezig. Wij hebben gedacht, wij organiseren dit. Dit is een andere instantie om dat zelf naar buiten te brengen. Al proberen wij natuurlijk wel.
Maar,
jullie
zijn niet van plan een breder comité op te zetten met al die verschillende clubs die zich nu ook aanbieden?
Nou, in ieder geval buitenparlementaire clubs zoveel mogelijk proberen warm te maken voor dit initiatief, denk ik. En nou, er valt te denken aan natuurlijk de kerken. Die hebben natuurlijk in de jaren 70 ook steun gegeven aan de kraakbeweging door een wet. Marcel heeft al het een en ander over gezegd. Toen in ieder geval, die hebben toen in ieder geval zich uitgesproken tegen de anti-kraakwet in de jaren 70. En ja, er zijn op dit moment lopende contacten met de Raad van Kerken, onder andere. Nou, je kan denken aan de daklozenopvang, de jongerenopvang, de culturele wereld, volkshuisvestingen. Er zijn enorm veel beleidsterreinen die met kraken te maken hebben. En die, ja, die zullen we, als het de foute kant op gaat, zullen we die proberen te gaan benaderen om ons te gaan steunen. Maar hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen, daar heb ik geen enkel idee van. Het is allemaal nog erg pril.
Kunnen jullie iets vertellen over jullie eigen achtergrond? Dus die raad, heeft het comité, waar bestaat het nu uit? Hoeveel mensen zijn bij betrokken bijvoorbeeld?
Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Er was zaterdag een landelijke vergadering in Utrecht. Daar ben ik niet bij geweest. En er is toe opgeroepen. Omdat toen is eigenlijk voor het eerst is men bij elkaar gekomen. Dus dat is twee dagen geleden. Ik weet niet hoeveel mensen er waren. Maar het leeft wel.
Er zijn voorafgaande aan die vergadering zijn er stedelijke vergaderingen geweest. Waarin de kraakers uit de steden zelf gaan kijken van ja, wat willen wij doen? Wat is ons standpunt hierover? En is er dus zaterdag zijn er mensen uit het hele land gekomen. Eindhoven, uit Groningen, Leiden, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Zaandam en nog meer steden. En toen is hier onder andere ook over gesproken hoe wij dit willen doen. En we willen het liefst natuurlijk zo breed mogelijk comité opzetten. En dit is een eerste aanzet hierin.
Maar in ieder geval vanuit die bijeenkomsten is in eerste instantie de nadruk gelegd op een reactie vanuit mensen die zelf kraken. Omdat het daarover gaat. Dus wij moesten eerst intern eensgezindheid zien te vinden over wat ons standpunt is. Dat leggen we hier vandaag neer. Dus vervolgens stappen of verbreding, dat zal in de loop van de komende weken zal er plaats gaan vinden.
Ik heb dan ook één vraag aan iemand, ik ben jurist.
Nee.
Zo voorlopig is er niet veel meer aan de hand dan dat de minister zegt dat hij de mogelijkheden onderzoekt. Maar er is wel een kamermeerderheid voor. Dus je zou verwachten dat je nou die pijlen vooral gaat richten met het in stelling brengen van de juristerij. Om die bij te bestrijden. Dat die bepaalde tegenstrijdigheden bevat die u in uw betoog aangaf.
Ja, maar goed, die tegenstrijdigheid kan er zijn, maar de wetgeving is natuurlijk, behalve dan dat je als jurist daarna bezig bent met de interpretatie van die wetgeving, maar in principe is het natuurlijk een politieke keuze, waarbij ik dan vanuit mijn specialisme dat ik geïnteresseerd ben in die historie van die wetgeving op het punt, in ieder geval, van belang vond om te wijzen op de tegenstrijdige van wat er destijds aan de argumentatie is ingebracht en dat het feit dat die argumentatie nu niet meer terugkomt. Maar ik denk dat een politieke keuze is, dus niet echt juridisch.
Er is ook komende week is een vergadering van de Vereniging van de Sociale Advocatuur. En dit is een van de punten die op de agenda staan. Ze hebben gezegd dat zij dus ook met een reactie willen gaan komen. En ook de Cornel Liga, die hebben al naar ons toe gereageerd dat zij dit een hele slechte zaak vinden. Dus zij zullen waarschijnlijk ook deze week met een reactie komen.
Ja, politiek is het in ieder geval zo dat PvdA zich al heeft uitgesproken tegen de motie. Dat zelfs D66, dus een van de regeringspartijen, de motie niet heeft mede ondertekend en hem waarschijnlijk ook niet zal steunen. Dus de steun voor de motie, die breidt zich niet uit. Het is eigenlijk alleen maar de rechtse partijen, de CDA, VVD, LPF en SGP. Maar die hebben er natuurlijk wel een meerderheid. Dat is wel de realiteit.
Die meneer met blauw, die
ja.
Doet met iets.
Jullie hebben weten dat van tevoren dat al juristen laten zien hoe zo'n wet, dat zo'n wet in de praktijk in feite onmogelijk is, dat ook met die leegstandswet. En dan Onmogelijk te maken gehad.
Ja.
Dus je zou inderdaad zeggen, van, nou, we zijn ook wel juristen in Nederland die misschien ook iets om te zeggen hebben. Maar goed, zover is het natuurlijk nog niet. Als die motie is aangenomen, betekent alleen maar dat Donner die opdracht krijgt om te gaan kijken of het überhaupt mogelijk is.
Ja, we denken dat een wetswijziging zal natuurlijk wel even duren. Daar gaat een hele lange tijd overheen. Ik weet niet of mensen van het parlement ongeveer kunnen inschatten hoe lang zoiets kan duren.
Ja.
Ja. Maar ja, wat wij natuurlijk wel van belang vinden is dat, dat we niet pas met onze argumenten komen als dat er al is, maar dat we willen dat onze argumenten bij de besluitvorming zelf betrokken worden, want anders is het ons na de maaltijd natuurlijk.
Ja. Meer vragen? Yes. Als er geen vragen meer zijn, dan dank ik jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. En u zult nog van ons horen, hoop ik.